De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggerspanel.
Een van de grootste Chinese schaduwbanken staat op omvallen met een schuldenlast van tientallen miljarden dollars. En het is goed mogelijk dat Amerikanen vanaf deze week kunnen investeren in bitcoin via een doodnormale beleggingsrekening. Dat en meer bespreek ik in het Beleggerspanel met Martijn Rosemuller, hoofd Europa bij Van Eck, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Heren, welkom. Met aan jullie de vraag wat jullie graag zouden willen bespreken zo rond dit tijdstip koffiemoment. Volgens mij, Simon, was jou ook die winstwaarschuwing van Samsung opgevallen?
Ja, die was me net vroeg af. Inderdaad, dat was ook mijn onderwerp, winstwaarschuwing van Samsung. Waarbij overigens aantekening gemaakt kan worden dat met name het consumentendeel het niet zo goed deed. En de chipsonderdelen van Samsung nog een redelijke vraag zagen. Dus...
Maar het gaat al een tijdje minder?
Ja, het gaat een tijdje minder. Ja, dat klopt. Ja, dus ze hebben last van de consument die het wat moeilijker heeft. En die last heeft van de prijsstijgingen. En daardoor wat minder elektronica kopen. Ja.
En daar doe je niks aan? Of kun je daar nog proberen tegen te weren? Moet je gaan stunten?
Nou, ik denk wel dat er inderdaad dat mogelijk zorgt voor prijsconcurrentie tussen de producenten onderling. Ja.
Ja, of voor nieuwe producten. Ik had gisteren contact met iemand die in Las Vegas is bij die grote technologiebeurs. En daar werd toch volop gesproken over de 8K-televisie van Samsung.
Ja,
ik zie dat jij nog niet meteen naar de winkel rent.
Ik heb hem nog niet. Nee. Maar natuurlijk, daar komen ook weer nieuwe producten aan. En meestal is het wachten op een voetbalkampioenschap of zo. Hè? Dat mensen massaal dat soort nieuwe technologieën...
Olympische Spelen, EK,
precies.
Samsung zit geramd
komende zomer.
Precies, die 11 steden toch natuurlijk volgende week? Dat is nog even afwachten.
Dus in de Q3-cijfers zou je dat terug moeten zien.
Martijn, problemen. Opnieuw zou je kunnen stellen voor Boeing.
Ja, ook een bedrijf waar het niet zo heel lekker gaat. Ook de beurskoers die reageerde daar gisteren volgens mij een beetje op. Het viel mij op. En met name ook een beetje de achtergrond van het probleem bij het vliegtuig van Alaska Air. Er schijnt dus nu duidelijk te zijn dat er een paar boutjes niet goed aangedraaid waren. Nou, dat vond ik toch wel een beetje zorgelijk nieuws. He, je gaat er toch altijd vanuit dat met name de luchtvaartsector onder bijzonder strenge controle staat.
Nou, maar die controles, daar is het de afgelopen jaren ook over gegaan. En wie daar nu werkelijk de lakens uitdeelde of niet. Met opnieuw een hoofdrol voor Boeing.
Ja, dus daar blijkt toch wel van alles mis. En dat is wel een beetje zorgelijk.
Ja, en dit komt dan naar buiten in opnieuw die Boeing 737 MAX. Dat mag je Boeing aanrekenen of ook de leverancier?
Nou, er schijnt dus ook inderdaad een toeleverancier te zijn die een steekje heeft laten vallen of waar een schroefje los zat.
We gaan naar ander groot nieuws van deze week. Na een jaar vol fraude in de cryptowereld, onder het instorten van een van de grootste cryptobeurzen, knalde de bitcoin toch weer door de koers van $45.000. De bekendste cryptomunt zou binnenkort in een ETF gestopt mogen worden, zodat iedereen een afgeleide van de bitcoin op zijn beleggingsrekening kan zetten. Maar de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, twijfelt nog altijd of dat wel doorgaat. Martijn, het lijkt me correct om bij jou te beginnen, want je bent het hoofd Europa bij Van Eck. En ook het moederbedrijf, dus jouw moederbedrijf, heeft een aanvraag ingediend. Maar, jij bent hier ook al een paar jaar te gast, jullie bieden in Europa toch al bitcoin-producten aan.
Klopt. Meestal loopt Amerika een aantal jaren voor op Europa als het gaat om beleggingsproducten. In ieder geval ETF's zijn daar een stuk eerder gelanceerd. Maar als het gaat om crypto-producten, dan loopt Europa een jaar of 4 voor. Wij hebben nu pak een beetje 4 jaar geleden een ETN, dus niet een ETF, maar een ETN gelanceerd op Bitcoin en nog een aantal andere crypto's. Dat is binnen het Europese systeem wel toegestaan. En in Amerika mag dat tot op heden niet. En de grote vraag is natuurlijk, wat gebeurt er vandaag? Want vandaag is de deadline, dus vanavond horen we meer.
Maar, ook al horen we pas vanavond meer, ik ga je toch vragen al iets van een voorspelling te wagen.
Ja, graag. Het is natuurlijk een onderwerp waar veel mensen al over gespeculeerd hebben. Ik denk dat het grootste deel van de experts zegt dat dit eigenlijk wel gaat lukken.
Formulieren moesten nog worden aangepast, geloof ik, op verzoek van de SEC redelijk recent.
Ja, er zijn in die aanvraag allerlei momenten waarop je bijvoorbeeld moet laten zien wat wordt de fee die ik ga rekenen. Mijn Amerikaanse collega's zijn er daar vrij agressief in gegaan. Je moet ook laten zien hoeveel seed capital ga je in het product stoppen. Nou, dat zijn allemaal dingen die heel recentelijk bekend zijn geworden. Ja, en nu is het dus afwachten op het oordeel. Wat ik denk, en wat de meeste experts denken, is dat de reden voor de vorige afwijzingen, was het feit dat Bitcoin niet in een gereguleerde markt wordt verhandeld en dat de SEC bang is dat dat kan leiden tot manipulatie.
Maar de futures wel, hè? Om het even ingewikkeld te maken.
Exact.
Want die er is mochten
dus,
al wel.
Ja, er is dus wel een future op de Bitcoin. En zo'n future is wel gereguleerd. Dus mocht je van de SEC wel een product maken wat in de Bitcoin future belegde. Ik vind dat echt heel vreemd. Omdat uiteindelijk die future natuurlijk net zo afhankelijk is van de koers van de Bitcoin. Dan een ETF zou zijn van de koers van de Bitcoin. Dus het is een beetje een vreemde redenering. De rechter heeft daar ook van gezegd van dit is inderdaad vreemd.
Dik
dus
op de neus.
SEC denkt daar nog eens goed over na. Dus ja, ofwel ze moeten nu met een hele andere reden uit de hoge hoed komen. Of ze moeten gaan goedkeuren. En ja, persoonlijk verwacht ik toch echt wel die goedkeuring. Maar ja, de wegen van de toezichthouder zijn en blijven ondoorgrondelijk.
Simon, wat denk jij?
Nou, de koers van de Bitcoin is natuurlijk flink omhoog gegaan op de verwachting, net als jij zegt, dat er goedkeuring zal komen. En dat daardoor het product voor veel meer beleggers bereikbaar wordt. En in ieder geval voor alle beleggers op een gemakkelijke manier bereikbaar wordt. Waarschijnlijk gaat het wel komen. Als je de markt vraagt, als je naar de koersontwikkeling kijkt, dan gaat het wel lukken.
En hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat dan om een ETF te maken? Kwestie van Bitcoin kopen, ETF uitgeven en kind kan de was doen?
Heel kort samengevat is dat inderdaad hoe het zou moeten werken. Maar misschien als je één laagje dieper kijkt. Een ETF is normaal gesproken bedoeld om een bepaalde beleggingscategorie te volgen in Europa. En daarom mogen wij hem ook niet in een ETF pakken, de Bitcoin. In Europa moet de ETF ook voldoen aan een aantal eisen qua spreiding. Dus je moet een bepaalde mate van spreiding kunnen bieden. En die kan je niet bieden als je maar één enkele belegging in je ETF hebt. Dus vandaar dat het hier niet kan. In Amerika mag het wel. Nou, die belegging in een ETF, normaal gesproken aandelen, obligaties, die worden gewoon netjes inderdaad aangekocht. Die worden op een effectenrekening gezet op naam van het fonds. Als jij dan de ETF koopt en die ETF op jouw effectenrekening hebt, dan zit alles dus in het gereguleerde systeem. Nou, binnen zo'n Bitcoin-ETF werkt het een heel klein beetje anders natuurlijk. De Bitcoin, die koop je gewoon op een Bitcoin-exchange. Maar die kan je vervolgens wel in custody geven bij een custody-bank.
Maar je moet hem ergens bewaren. Volgens mij is daar de afgelopen tijd wel het een en ander over gezegd. En niet in onrechte.
Nee, exact. En dus ook goed dat daar veel focus op is. Dat is voor ons ook, voor ons product in Europa natuurlijk een hele belangrijke zaak om te zorgen dat die bitcoins of andere crypto's op een dusdanige manier bewaard worden.
Voor één noot of voor één ETF ga je dat dan op verschillende plekken bewaren, zodat het risico gespreid wordt?
Ja, dus je hebt zeg maar verschillende echt gescheiden bewaarplekken. Het is ook echt offline. Je kan niet hacken, zeg maar.
Nee, maar daarmee wordt het risico voor de investeerder dus een stuk lager dan directe investeringen in Bitcoin.
Ja, sterker nog, ik zal je eerlijk zeggen, ik was tot we 4 jaar geleden met deze producten kwamen zelf niet belegd in crypto, omdat ik het inderdaad een te groot risico vond om die positie aan te houden bij een, bij zo'n crypto exchange. En ik vond het ook een beetje gevaarlijk om het op een of ander los apparaat te zetten zelf. Met het risico dat iemand dat dan steelt of kwijtraakt of dat je je private key verliest. Nou, al die risico's, die vermijd je eigenlijk door het in een ETF te verpakken.
Als je dan zo'n ETF koopt, volg je dan Simon, voor zover dat vast te stellen is, de exact onderliggende waarde, of zou er nog een verschil in kunnen ontstaan in het geval van de Bitcoin?
Daar kan natuurlijk een verschil in ontstaan op het moment dat er met de partij waar dit Bitcoins bewaard worden fout gaat, dan zal de waarde van de ETF ook omlaag gaan, terwijl de koers van Bitcoin in het algemeen misschien minder snel daalt daardoor. Dus ik denk dat daar wel een verschil is. Die risico's die zullen niet door de ETF-provider over.
Hoe groot denk je dat de toestroom zal zijn? Want dit is natuurlijk waarom die Bitcoin ook zo'n opmars meemaakt de afgelopen dagen. Dat Bitcoin voor veel meer beleggers bereikbaar, acceptabel wordt. Het risico acceptabel wordt, ook voor institutionele beleggers. Zal het zo'n vaart lopen?
Ik denk dat de koers van Bitcoin daar al heel erg op vooruit gelopen is. Natuurlijk, als het allemaal doorgaat, dan is de kans dat er misschien nog wat meer koersstijgingen is te komen. Maar ik denk dat het risico vooral aan de andere kant is dat, mocht het onverhoopt toch niet doorgaan, dat de SEC een andere reden heeft gevonden om de aanvraag af te wijzen, dat er dan vooral risico aan de onderkant zit.
De SEC zal er al goed over hebben nagedacht. Maar is er een goede andere reden aan te wijzen om hier toch nog een stokje voor te steken?
Ik heb hem niet.
De vraag gaat aan toch enigszins belanghebbende Martijn Rozemuller. Maakt ze nog wijzer dan ze al zijn daar?
Nee, ik zou het oprecht ook niet weten. Ik denk dat wat in het begin meespeelde, maar wat ze natuurlijk nooit echt hebben uitgesproken, is dat ze het een beetje een gekke beleggingscategorie vonden. Hè? Dat er toch een beetje het vermoeden was van, ja, is dat nou eigenlijk niet gewoon een piramidespel? En voor een aantal munten die probeerden mee te liften op Bitcoin was dat zeker het geval. Maar Bitcoin heeft gewoon een echte use case. En op zijn minst op twee manieren.
Wat is de use case dan? We gaan er niet mee betalen.
Nee, maar er zijn wel miljoenen, zo niet miljarden mensen wereldwijd die geen toegang hebben tot een betaalrekening en die met Bitcoin wel waardeoverdracht kunnen doen die ze anders niet zouden kunnen doen. Je hebt alleen een internetaansluiting nodig. En daarnaast is er natuurlijk het idee van schaarste en store of value. Ja, weet je, je kan ook beweren van goud, Warren Buffett roept dat altijd, hè, dat het in principe helemaal niks voorstelt en waarom zou je er waarde aan hechten? Nou ja, omdat er een beperkte hoeveelheid is en we er met z'n allen in geloven. Ja, voor Bitcoin geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Dus ja, het is niet voor niks dat Bitcoin ook wel het digitale goud wordt genoemd.
Ik denk dat er nog steeds veel mensen bij de SEC zijn die op deze grond zeg maar bezwaar zouden willen maken. Maar het is moeilijk om dat tegen zo'n rechtelijke uitspraak in vol te houden.
Nou ja, en dat komt er dan ook op neer dat je eigenlijk als SEC dan een mening hebt over waar je wel of niet in zou mogen beleggen. Dan zouden ze bij spreken als volgende stap kunnen zeggen, hey, dit soort bedrijven moet je niet meer in beleggen. Want dat zijn hele slechte bedrijven.
Nou, weet je wat? Ik merk dat we zo langzaam richting Shell bewegen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Martijn Rozemuller en Simon van Veen zijn de leden van het beleggerspanel. Shell blikte maandag in een bondige handelsupdate vooruit op de kwartaalcijfers van 1 februari en lijkt de verwachtingen alvast te willen temperen. De inkomsten uit de handel in gas gingen in het vierde kwartaal omhoog, maar de winst bij de olie is lager dan verwacht en de chemietak verwacht zelfs verlies. Is dit een winstwaarschuwing? Mag je hem wel zo lezen, Simon?
Ja, dit is absoluut een winstwaarschuwing. Ook omdat Shell zelf zegt dat de winst lager is doordat ze afschrijvingen gaan doen op een aantal assets, met name een raffinaderij in Singapore. En afschrijving zat nog niet in alle analistenverwachtingen.
Ja. Wat kun jij daar? Ja, het was nogal kort en bondig zoals gezegd. Wat kun je daar meer over zeggen? Een afschrijving in Singapore, gebeurt dat vaker? Is dat schering en inslag?
Ja, nou, dit is een raffinaderij die volgens mij een tijdje terug al bestempeld is als niet strategisch en mogelijk evalueren of we die wel of niet willen houden. Nou, dat betekent feitelijk dat ze dan willen en dat ze op zoek zijn naar biedingen. En het lijkt erop dat de mogelijk geïnteresseerde partijen aangegeven hebben dat ze een stuk minder willen betalen dan het bedrag waarvoor de raffinaderij nu in de boeken staat bij Shell. En daar houden ze alvast rekening mee door in 2023 nog een afwaardering te doen.
Het was geen heel boekwerk, Martijn. En je bent natuurlijk ook nog druk bezig met die Bitcoin-ETF. Maar hoe heb jij dit gelezen?
Ik ben met Simon eens. Het is inderdaad een winstwaarschuwing. Hè. Op het moment dat je als bedrijf aangeeft dat je bepaalde afschrijvingen moet doen waarvan de markt nog niet op de hoogte was en dat gaat dus geld kosten, ja, dan gaat de winst daardoor omlaag. Shell zit natuurlijk ook best wel in een lastige situatie. Hè. Ze zijn in een transitie. En die transitie uit fossiel die gaat natuurlijk voor Shell nog heel lang duren. Maar goed, ze moeten
ook
wel zorgen.
Ook omdat Shell zelf niet zo heel veel haast meer lijkt te maken met de CEO die heeft gezegd, ik richt me toch voorlopig op het verdienen van geld en dat doe ik door middel van fossiele brandstoffen.
Ja, dus dan is het extra pijnlijk als daar dan op dit moment even het niet zo lekker gaat. En die fossiele brandstoffen, ja, het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de olieprijs. Maar ja, weet je, ze moeten natuurlijk toch wel zorgen dat ze, of het nou over chemie gaat of hopelijk op termijn waterstof, hè, maar dat ze andere bronnen van inkomsten gaan aanboren de komende jaren die, nou ja, wellicht dit soort fluctuaties of tegenvallers wat verkleinen.
Als je kijkt wat er nog in de portemonnee zit, hoeveel cash er nog op de balans staat, volgens mij 60 miljard, zou je dan zorgen moeten maken over zo'n bericht? Of denk je, ach, ik blijf lekker zitten?
Nou, ik denk niet dat dit bericht nu een heel groot probleem is voor Shell. En de koersreactie was ook heel bescheiden. En ik zie dat ze vandaag alweer iets omhoog gaan. Dus dat valt op zich wel mee. Maar waar je wel over na kan denken is hoe Shell, zeg maar, de komende jaren met, ja, ze hebben veel meer van dat soort assets, hè, waarvan je weet dat ze over 20 of 30 jaar misschien niet meer nodig zijn. Hoe ze daar in die tussentijd mee om zullen gaan. En
zou je nog nieuwe raffinaderijen bouwen? Want dat kost een paar jaar. Je kunt hem ook een paar decennia gebruiken. Maar
het kost
10 jaar
om een raffinaderij vanaf de planning ook gebouwd te krijgen. En daarna moet je hem 40 jaar gebruiken om hem volledig te kunnen afschrijven. En ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Als je daar nu mee gaat beginnen, of dat in 2070 of 2080...
Nou, daarom dacht ik stel die vraag ook.
Ja,
dus, wat denk je?
Dus ik denk dat ze heel terughoudend zullen zijn met nieuwe grote raffinaderijen bouwen. En dat meer bestaande zo lang mogelijk in de lucht houden zal zijn. En op termijn zal de capaciteit, dat gebeurt, dat zie je natuurlijk nu al, dat er in Europa allerlei kleine raffinaderijen gesloten zijn die minst rendabel zijn, en dat er enkele hele grote overblijven. En dat proces, dat zal gewoon doorgaan de komende jaren.
Hoeveel gaat Shell ondertussen, je noemde het al, hè, de olieprijs is natuurlijk alles bepalend, merken van de onrust in de wereld, conflict in het Midden-Oosten, de Houthis op de Rode Zee, Saoedi-Arabië, andere factor van betekenis, liet de prijs van ruwe olie gisteren nog dalen, spraken van afnemende vraag, toenemende voorraden. Ja,
dat klinkt
is het voorlopig veel, geen feestje dan?
Nee, ik denk dat het voorlopig even geen feestje is. En wat interessant is om er even terug te komen op het vorige onderwerp. Inderdaad, het bouwen van nieuwe raffinaderijen. Nou goed, zolang die prijs daalt, is dat voorlopig misschien sowieso even niet al te interessant. Maar ik denk inderdaad dat met name de vraag veel meer is: hoe gaan we de komende 20, 30 jaar de bestaande faciliteit afschrijven? Hoeveel moeten we nog investeren om eventueel de levensduur hier en daar te verlengen? Omdat we misschien niet nieuwe faciliteiten willen gaan bouwen. Ik denk dat het best een interessant onderwerp is. En ik weet eerlijk gezegd niet of Shell daar de afgelopen 1 of 2 jaar al een beetje een vooruitzicht op gegeven heeft. Maar dat...
Denk je dat Shell ook steeds meer moeite zal hebben met het vinden van een goede financier voor dergelijke projecten? Ik meen me te herinneren dat ING heeft gezegd, nou, nieuwe projecten in fossiel, daar beginnen wij niet meer aan. Nou is ING natuurlijk nog niet de rest van de wereld, en zal er in de bancaire sector verschillend over gedacht worden. Maar wordt dat lastiger?
Absoluut.
Ja, nou denk ik dat Shell niet per se de banken nodig heeft om investeringen te financieren, want die kunnen dat ook doen.
Vanwege die cash op de balans.
Met ingehouden winsten en eventueel uitgifte van obligaties. Hè, ja. Dat kunnen ze gewoon zelf doen. Maar in het algemeen natuurlijk het aantal partijen dat zie je in Nederlandse pensioenfonds, die zeggen ook, wij investeren niet meer in fossiel, we geven geen lening aan fossiel. Ja, dat het aantal partijen wat dat soort investeringen wil financieren, dat neemt af.
We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck, en Simon van Veen, fondsmanager van Sustainable Dividends Value Fund. Met heren, jullie laatste transacties. Het Shell, is het Bitcoin of iets anders? Simon, jij mag aftrappen.
Ja, iets anders. We hebben het in de small cap hoek gezocht. We hebben een medisch technologiebedrijf gekocht, medisch team. Afkomstig uit Noorwegen. Het is een snel groeiende small cap. Ze maken sondes die gebruikt worden bij hart- en vaatoperaties. Het is een redelijk essentieel product, maar wordt nog lang niet in alle gevallen gebruikt. Dus er is heel veel groei mogelijk voor dit bedrijf. Zijn afgelopen jaren pak een beetje 20% per jaar gegroeid gemiddeld in omzet, winst en ook dividend aan de aandeelhouders.
Ja, dat lijkt me dat dividend ook belangrijk is.
Absoluut, absoluut. En afgelopen jaar, 2 jaar bijna, heeft de koers flink onder druk gestaan door het algemeen het small cap effect, maar ook omdat de rente gestegen is en dit soort technologiebedrijven dan onder druk komen te staan. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de koers is meer dan gehalveerd. De koers van de Noorse kroon is ondertussen ook nog eens 20% lager gekomen. Dus je kan eigenlijk voor 40% van wat het 2 jaar geleden waard was, kan je dit mooie bedrijf wat ondertussen snel gegroeid is, kan je dit kopen. En dat hebben we gedaan.
Wat is in algemene zin, zei jij, dat small cap effect? Hè? Want die lijken volledig uit de gratie. Althans, waren de afgelopen 2, 3 jaar misschien wel uit de gratie.
Ja.
Hoe komt dat?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien voor een deel wel omdat beleggers meer geld passief beheren in bijvoorbeeld ETF's. Dan wordt er toch vaak gekeken naar grote bedrijven. Dat is mede de reden waarom Magnificent Seven, de grote technologiebedrijven, het zo goed gedaan hebben. Het omgekeerde zie je eigenlijk dat kleine bedrijven, small caps, die niet in dat soort passieve producten zitten, dat die wat meer genegeerd worden en daardoor het relatief slecht gedaan hebben. En mede daardoor nu heel aantrekkelijk zijn.
Dus we hebben de eer de hoofdschuldigen te hebben uitgenodigd.
Nou, het is een van de leaders. Ja. Het is een van de redenen, maar de rente is een andere goede reden.
Ja. Martijn, het was natuurlijk einde van het jaar, nu het nieuwe jaar. Jij hebt nog eens de tijd genomen om de balans op te maken. Te herschikken.
Ja, ja, behalve Mr. ETF word ik ook wel eens Mr. Herweging genoemd. Omdat herwegen van een portefeuille toch wel een van de dingen is die ik altijd roep. Dus dat doe ik inderdaad ook zelf. Dus ik heb inderdaad eind vorig jaar eens gekeken van nou, wat is nou echt hard gestegen? Hè? Waar moet ik misschien een klein beetje afbouwen? En toevallig was een van die dingen iets waar wij in november nog over gesproken hebben. Namelijk het fantastische Solana.
Ah.
En ja, die waren
twee
inderdaad
keer besproken zelf.
Nou, nu, dus nu de derde keer.
Ja.
Maar ja, deze keer omdat ik dus een stukje heb afgebouwd. Het was hard opgelopen. Overigens niet alleen dat. Ook een bredere crypto-node die ik in positie heb. Die een aantal munten tegelijk ook hard opgelopen. Ook een stukje afgebouwd. En zelfs een stukje wereldwijde aandelen-exposure afgebouwd. Omdat toch ook in 2023 de aandelenmarkt ja, zeker op het einde redelijk aantrokken. En ja, er was één component in mijn portefeuille die een beetje onderbelicht was of onderwogen. En dat was... drumroll,
cash.
Dus ik ben nu voor het eerst weer een beetje 2-3% cash. Iets wat natuurlijk ja, niet een echte belegging is, ook al wordt de spaarrente misschien iets aantrekkelijker. Maar wel, denk ik, in iedere portefeuille fijn om een klein beetje cash te hebben. Warren Buffett noemde het ooit een eeuwigdurende optie op alles. Nou, dus ik heb dus nu een stukje eeuwigdurende optie op alles in portefeuille.
Ik heb me vorige week nog luid en duidelijk laten influisteren door onze beursnerd XL Jochem Visser, dat je daar eigenlijk niet aan moet beginnen, joh. De cash, je hopt erin, je hopt eruit. Blijf nou lekker belegd. Waarom zou je dat niet doen?
Nou, ik ben het helemaal met Jochem eens dat je eigenlijk altijd belegd moet zijn. Vandaar ook herwegen en kleine accenten leggen. Ik denk als je af en toe 2-3% van je portefeuille in cash hebt en niet belegd bent, daar gaat het om, dan is dat helemaal niet zo erg. Ik zou inderdaad nou zelden meer dan nou ja, 3-4% cash hebben. Dus hier blijft het ook bij, ook al loopt de rest nog zo hard op. Ik ga niet nog meer verkopen.
We gaan naar China, want een van de grootste schaduwbanken daar, die staat op omvallen. Zhongxi Enterprise Group kreeg vrijdag faillissement verleend door de rechter in Beijing op eigen aanvraag. En daarmee gaat in ieder geval $64 miljard aan schuld in rook op. Groot bedrijf dat zich bezighoudt met vermogensbeheer. Dit noemen we dan een schaduwbank. Is het niet meer een wealth manager?
Ja, het is eigenlijk gewoon een asset manager waar relatief rijke particulieren een deel van hun vermogen hebben gestald. Wat vervolgens ja, geïnvesteerd is in allerlei infrastructuur en onroerendgoedprojecten.
Zelfs in China. Ja, daar gaat het misschien mis.
Ja, dus dat is wat er gebeurd is. En ja, de onroerendgoedmarkt staat natuurlijk al wat langer onder druk in China. Er zijn al een aantal ontwikkelaars failliet gegaan. En ja, nu gebeurt dat dus ook met zo'n tussenpersoon of wealth manager of schaduwbank, hoe je het noemen wil.
Nou ja, hoe je het noemen wil. Ik probeer er toch enige duidelijkheid in te creëren, omdat er voor schaduwbanken en voor alle sectoren die de economie wel draaiend houden, maar waar geen zicht op is, wel ook voortdurend wordt gewaarschuwd door centrale banken bijvoorbeeld. Het IMF heeft er eerder rapporten aan gewijd.
Ja.
Ja, wanneer is iets of iemand nu gewoon een verlener van kapitaal, van krediet, en wanneer is iets of iemand een schaduwbank?
Wanneer, ik denk dat het belangrijkste is dat de toezichthouder, de manier waarop de toezichthouder toezicht uitoefent. Hè, bij een bank is dat is dat nog strenger en nog meer gereguleerd dan bij een vermogensbeheerder.
Dat is, ja, misschien ook,
dat is misschien de reden dat de risico's verschoven zijn dan.
Ja, want het is natuurlijk allemaal een beetje begonnen in 2008. Kredietcrisis, veel banken die op omvallen stonden of omvielen. Toezichthouders die zeiden van nee, hier moeten we paal en perk aanstellen. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Kapitaalseisen werden verhoogd, toezicht werd verscherpt. Met als gevolg dat banken een aantal activiteiten niet meer of veel minder gingen doen. En er dus andere partijen in het gat sprongen. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe die hele schaduwbankindustrie ontstaan is. Want op het moment dat het maar aantrekkelijk genoeg is en je maar genoeg rendement kan krijgen, nou ja, dan zijn er wel meer partijen bereid om financiering te verschaffen.
Worden dit soort bedrijven, zoals in dit geval dan Zhongxi, wel een strobreed in de weg gelegd? Want je reguleert het een en je laat het ander welig tieren.
Ja, nou dat is dus in ieder geval denk ik een reden dat toezichthouders zich waarschijnlijk nu ook wel een beetje achter de oren gaan krabben. In ieder geval in China van hé, moeten we hier misschien ook niet op een andere manier mee omgaan? Nou is het natuurlijk niet zo dat dit soort partijen helemaal niet onder toezicht staan. Hè. Ik ken het Chinese systeem niet in detail, maar ik ga ervan uit dat een vermogensbeheerder, hè, net als in Europa, hè, ook een bepaalde mate van toezicht heeft. En geloof me, binder dan dat, dat is ook heus wel scherp. Maar ja, blijkbaar toch minder dan bij banken. Ja. En dat, ja, dat blijkt nu.
Maar de grote toezichthouder in China lijkt me toch de staat.
Ja.
Yes.
Ja. De Chinese overheid, ja, uiteraard.
Die dit dan dus oogluikend toelaat, omdat ook China nou helemaal gebaat is bij groei, economische groei. En daar heb je dan toch ook nog wel partijen voor nodig die dat alles kunnen financieren.
Die dat kunnen financieren. En ja, die hebben dat natuurlijk afgelopen nou ja, decennia gedaan en daar heel veel geld mee verdiend voor hun investeerders, waardoor ze zeg maar een hoger rendement of een hogere rente uit konden betalen dan de gewone banken. En op die manier hebben ze dus heel veel geld van particuliere investeerders aan weten te trekken. En ja, uiteindelijk blijkt natuurlijk, net als overal, een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. En de kans dat het fout gaat, is dan groter. En dat is in dit geval gebeurd.
Nou, we hebben het dan over $64 miljard... dat nog aan leningen uitstond, bleek in een brief. Vorig jaar inmiddels is het bedrijf bankroet. Ja, we kunnen het erover hebben, dat doen we ook op deze plek, het beleggerspanel. Heeft het gevolgen?
Nou ja, de grote vraag is natuurlijk wel, wie gaat hier uiteindelijk echt onder lijden? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact die hele eigendomsstructuur ken en ook niet precies weet wie nu uiteindelijk de klos zijn. Zijn het de klanten van dit bedrijf, wiens geld uitgeleend is? Zijn het de aandeelhouders van het bedrijf of beide? Waarschijnlijk beide. En dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat Xi, want uiteindelijk de staat die controleert daar alles, denkt van ja, weet je, misschien is dit beter dan wanneer het een normale bank was geweest die spaargeld van normale, wellicht veel minder vermogen, de Chinezen, heeft uitgeleend. En dan komen er eigenlijk veel meer mensen in de problemen die het misschien veel minder aankunnen. Als het nu een aantal rijke Chinezen treft, misschien past dat wel binnen het hele communistische plaatje.
Dus die schuld die komt dan op het bordje terecht van rijke Chinezen, wordt niet weggestreept.
Nou ja, ik heb de indruk, nogmaals, het hele schaduwbanksysteem, het heet niet van niks schaduwbank, het is natuurlijk niet helemaal transparant, maar ik heb de indruk dat de rekening nu in ieder geval bij een andere groep terechtkomt dan wanneer het in het normale bankwezen misgegaan
was. Het lijkt niet op dat de overheid zeg maar die schulden gaat overnemen of zo. Dus het gaat echt, de investeerders die leiden het verlies.
Ja, die overheden die hebben het misschien ook al zwaar, want China heeft een staatsschuld bijna 3 keer zo groot als het BBP. Ook voor een deel is dat terechtgekomen bij lokale overheden, al goed voor 3/4 van het BBP in schuld. Ja, dat doet, neem ik aan, toch op de lange termijn iets met je verdienvermogen. Of hoeft dat niet per se?
Het positieve in China is natuurlijk dat die schuld wel groot is, maar dat die voor het grootste deel ook gewoon door het binnenland zeg maar gefinancierd is. Dus de problemen ontstaan echt bij landen waar zeg maar de overheidsschuld door buitenlanders gefinancierd wordt, die plotsklaps zich terug kunnen trekken. Dat valt mee in China. Het is een beetje vergelijkbaar met Japan natuurlijk, wat ook al decennia lang hele hoge schulden heeft en daar goed mee weg lijkt te komen. En daarnaast is het natuurlijk zo dat China ieder jaar een flink handelsoverschot heeft. Dat er gewoon ieder jaar vele, vele miljarden, tientallen miljarden, honderden miljarden extra binnenkomen door het grote handelsoverschot. Dus dat is er. En ze kunnen zeg maar hun munt controleren door, en dat doen ze ook af en toe, als ze denken van oké, we hebben extra geld nodig, dan gaat de munt iets omlaag in waarde ten opzichte van de dollar. En dan trekt de export weer wat meer aan. Dus dan zijn ze weer wat concurrerender geworden. Dus de Chinese overheid heeft verschillende hendels waar ze aan kunnen trekken. En die kunnen best wel wat sturen. Dus ik denk niet dat we heel bang hoeven zijn voor een ineenstorting van de Chinese.
Goed dat er een beetje gezuiverd wordt.
Het is af en toe niet slecht als het systeem wordt opgeschud. Dat is sowieso waar. Het is ook een signaal. Wellicht dat het ook voor andere partijen reden is om misschien ietsje kritischer na te gaan denken over bepaalde financiering. En als het hierbij blijft en er niet een enorme kettingreactie komt, wat ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar goed, je kan het nooit uitsluiten, dan is het eerder gezond dan slecht.
Martijn Rosemuller, hoofd Europa bij Van Eck, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividends Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dit panel is ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Bijna alle bedrijven hebben het er wel over, diversiteit en inclusie, maar toch dreigen veel bedrijven de focus nu te verliezen en kan het volgens experts ook juist geld opleveren. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit, en die staat in Amsterdam. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Een advies gericht aan alle boardrooms van beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Maar we beginnen in Amerika, namelijk bij Claudine Gay. Voor de mensen die de rel hebben gemist, wie is zij?
Zij was de president van Harvard. En dat is zoiets wat bij ons de voorzitter van het college van bestuur zou heten. De baas van Harvard. Maar zij moest al na 6 maanden opstappen. Zij werd namelijk gevraagd naar haar mening over pro-Palestijnse protesten op Harvard. Dat is echt iets wat speelt in Amerika. Studenten daar zeggen iets over gaan.
Oh jee, we moeten even kijken of de verbinding het houdt. Want we zijn pas goed en wel net onderweg. Ja, Feline, volgens mij ben je weer terug.
Ja, ik ben er nog.
Gelukkig. Ja, nee,
ja, ik ben er nog.
Zij werd gevraagd een standpunt in te nemen rondom Israël-Gaza. En toen?
Ja, en toen zei ze, ja, hè, dat ligt heel ingewikkeld. Want er is ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. Het ging specifiek over het gebruiken van de term intifada. Ja, zei, ja, zij zei, dat hangt een beetje van de context af of dat wel of niet mag. Wat best een genuanceerde mening is. Maar niet goed genoeg bevonden werd door uiterst rechts Amerika. Die vonden dat zij op moest stappen en begonnen echt een soort haatcampagne tegen haar. En overal echt druk uitoefenen op opiniemakers om maar te zeggen dat zij moest opstappen. En dan kan je natuurlijk kijken, ja, wat zit daarachter? Aan de ene kant zit daar misschien ergens een kern van de zorg. Maar zij is niet zomaar iemand. Zij is namelijk een zwarte vrouw. En de eerste zwarte vrouw op die positie. En deed ook nog onderzoek naar slavernijverleden. Ja, dat is natuurlijk wat ze echt tegen de borst stuit. Dat diversiteit zo'n grote rol speelt op belangrijke machtsinstituten zoals universiteiten natuurlijk zijn in de wereld.
Ja, strikt genomen overigens. Vond er daarna een onderzoek plaats volgens mij naar haar proefschrift. En bleek dat ze zich niet helemaal in alle gevallen correct van haar taak had voldaan wat betreft de voetnoten, plagiaat. En daar werd ze toen weer deels van vrijgesproken. En daarna werd de volgende aanval gelanceerd en heeft ze de eer aan zichzelf gehouden, toch?
Ja, klopt inderdaad. Harvard had eerder al een onderzoek gedaan naar een aantal stukjes van plagiaat in haar proefschrift. En die zeiden, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Het ging bijvoorbeeld over een dankwoord en over het beschrijven van een stukje statistiek. Ja, nee, dit gaat niet over het stelen of het niet juist gebruiken van andermans werk. Dit gaat om, ja, een beetje van die zinnetjes die een beetje formulaatjes in ieder proefschrift wel voorkomen. Dus eigenlijk was er niks aan de hand. Maar nu hadden ze een stok gevonden om mee te slaan. Kijk, zie je wel, het is geen goede wetenschapper. En daarom moest ze dan inderdaad uiteindelijk de eer aan zichzelf houden. Niet omdat er ergens een onderzoek had plaatsgevonden, maar omdat de ophef zo groot was geworden dat dan op een gegeven moment je positie toch onhoudbaar wordt.
In welk opzicht zie jij deze zaak als een voorbeeld, als iets wat veel vaker voorkomt?
Nou, wat dus zeker wel veel vaker voor aan het komen is dat mensen van macht, mannen die veel macht hebben, zich echt aan het verzetten zijn tegen diversiteitsinitiatieven. Dat speelde daar ook heel erg. Ook Elon Musk mengde zich afgelopen week in die discussie. Ja, het moet maar eens afgelopen zijn met dat diversiteit, want zeggen ze dan, dat is eigenlijk racisme. Het is niet eerlijk dat witte mensen geen plek krijgen omdat we zo en zoveel plekken voor zwarte mensen of Hispanics bijvoorbeeld in Amerika vrijhouden. Dat is niet eerlijk, want nu hebben de witte mensen dan helemaal geen kans meer. En hetzelfde zie je ook wel in Nederland. Hè, dat TU Eindhoven en TU Delft hadden speciale positie.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.